Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 345 van de invasie. En we beginnen vandaag in Stalingrad.
Ja, de geschiedenis. Hè? De geschiedenis komt weer terug. En de geschiedenis die herhaalt zich niet. Maar je ziet wel soms patronen. Hè? Het rijmt, zeggen ze dan heel mooi. Weet je nog bij Stalingrad dat er dus 1 miljoen mensen zijn omgekomen? Moet je voorstellen, 1 miljoen.
Ongelooflijk, ja.
En weet je nog, de Russen die stuurden ook soldaten zonder wapens. Hè? Met hooivorken. En dat doet ons een heel klein beetje denken aan wat er ook in de Donbass gebeurt. Dat ook mensen met slechte schoenen en wapens daar naartoe
gaan. Opmerkelijk, ja. Opmerkelijk hè, dat dus die Russische jonge mannen, maar daar gaat het om, dat die dat accepteren.
Ongelooflijk.
Ik vind dat zo merkwaardig. En dat ook de bevolking dat accepteert.
Ja.
En er is een soort, ja,
zit in
een
Russisch,
soort gelatenheid.
Ja, er zit in Rusko, zit leidzaamheid en gelaten. Er zit ook wat in die romans. Wij worden altijd gepakt, weet je wel?
Nou ja, je moet maar eens even, want je hebt toch ook die speech gezien, hè?
Ja.
Van onze Putin. Grote vriend Poetin in ex-Stalingrad, nu Volgograd. Ik vond het wel opmerkelijk. Wat vond jij ervan? Kees,
dit was dus ter gelegenheid van de 80ste verjaardag, ja. Hè, van de slag om Stalingrad, het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog.
Maar je moet eens goed bedenken, voor Poetin en voor Rusland is de overwinning op nazi is de grote heldenrol van Rusland.
Ja, dat is ook zo. Ja.
En dus wat hij doet, wat doet hij nu? Wij zijn net zoals in Stalingrad, zijn we weer bezig met een strijd met het Westen. Het Westen zit achter ons aan. En wij zullen winnen. Wij zullen een overwinning behalen. Een heel duidelijke historische
missie.
Ja, historische missie. Dan komt het dus weer terug. Hè? En wat ik dan ook zelf zo echt ongelooflijk vind, is dat bij Stalingrad zijn de meest vreselijke dingen gebeurd. En we zien gewoon een herhaling. Ik bedoel, je zal toch maar een gedetineerde zijn. Je wordt daar gewoon,
in de hakmolen. Maar het wordt compleet geframed. Hè?
Ja.
En als je dus naar die tekst kijkt die hij heeft uitgesproken, dan zegt hij op een gegeven moment, het is toch onvoorstelbaar. Dat zijn zijn woorden. Dat we nu als Rusland weer tegenover Duitse tanks staan.
Ja.
En Duitse tanks ons grondgebied bedreigen. Kijk, nou is nu natuurlijk even de vraag, wat is nou ons grondgebied?
Ja.
Is dat nou Rusland? Of is dat inclusief de bezette gebieden die volgens Rusland Russisch zijn geworden? Daar gaat het natuurlijk om. Dus in die zin, vanuit dat vind ik tamelijk zieke narratief, heeft hij een punt. En kan hij dat ook verkopen aan de Russische bevolking, die kennelijk daar op een of andere manier intrapt.
Bedenk ook dat het hele Molotov-Ribbentrop-pact in 1939, waarbij dus Stalin gemene zaak met Hitler maakte, daar mag niet over gesproken worden.
Ja.
Dus er wordt helemaal aan geschiedvervalsing. Nee, wij waren, Hitler viel ons aan, maar we hebben Hitler overwonnen. Uiteindelijk zijn we beter geweest. Hè?
Ja.
Het is vreselijk.
En er zitten ook weer, weet je, in die speech, het is heel consistent, moet ik zeggen.
Ja.
Het is consistent met die speech die hij bijna 2 jaar geleden alweer heeft gehouden over de historische rol van Oekraïne in het grote Russische Rijk.
Ja.
Maar ook die dreigementen die hij continu heeft.
Er zat hier weer een verhuld nucleair dreigement bij.
Die zat er weer in. Hij zegt van, we staan dus nu tegenover Duitse tanks. Dat eindigt niet met panzer. En iedereen weet dat. Ja, dat is een verhuld nucleair dreigement. Want wat komt er dan nog boven panzer? Dat kunnen natuurlijk aanvallen zijn op het NAVO-gebied. Dat kan, maar er is tot nu toe een rode lijn. Een rode lijn is natuurlijk ook nucleair. Maar die verhulde dreigementen zitten daar continu in. En het gaat om onze waarden.
Exact.
En het gaat om onze geschiedenis.
Ja, en nog even.
Ze, weet je, dit is gewoon. Ja, dit hebben we eigenlijk sinds Hitler niet meer gezien.
Ja, en nog 1 minuutje over die geschiedvervalsing. Dat is ongelooflijk interessant. Kijk, je hebt dat Kiev-Russische Rijk, 8e eeuw tot de 12e eeuw. Hij vindt dat dat het begin van Rusland is. Maar vanuit Oekraïne kan je zeggen, ja, maar dat was gewoon Oekraïens, was dat. Hè? Dat is ten onder gegaan de 12e eeuw. En pas in de 1796 heeft Catharina de Grote Oekraïne ingelijfd. Hij doet dus net alsof het altijd al van Rusland is geweest.
Eigenlijk is Moskou Oekraïens.
Ja, ja. Terwijl dat het Moskovitische Rijk ontstond pas in de 14e, de 15e eeuw. Heel klein en heel moeilijk, want dan had je nog de Pools-Litouwse Rijk en zo. Het is één grote geschiedsvervalsing.
Eventjes verder uit het hoofd van Vladimir Poetin en zijn verkooppraatjes. Leerden we uit zijn toespraak ook nog iets over zijn doelstellingen of dat aanstaande verwachte lenteoffensief van de Russische
dat niet,
kant?
Maar wel zijn doelstellingen, die blijven maximalistisch.
Ja.
Dus hij heeft het nog steeds over de neonazi's die daar aan het bewind zijn, die eigenlijk het op Rusland hebben voorzien. Hij draait het nu zo dat er eigenlijk gewoon sprake is van een soort opmars maar naar Moskou, wat natuurlijk gewoon echt lulkoek in het kwadraat is. Maar goed, ik bedoel, zo kun je het verkopen en iedereen die schijnt er ook nog een keer in te trappen. Nee, maar dat offensief speelt dus wel duidelijk een rol. We weten bijvoorbeeld, als je naar de website gaat van de president, van Poetin, dan vind je dus ook dat daar een meeting is geweest, heeft plaatsgevonden, over de reparatie en het oppeppen van de infrastructuur, bijvoorbeeld aan de grenzen met Oekraïne. Dat is niet onbelangrijk, hè? Dus ook de Oekraïners hebben natuurlijk nogal eens een keer wat dingen kapot gemaakt daar met raketaanvallen. Dat geldt voor de Krim. Nou, dat weten we al met die brug. Krimbrug. Maar dat geldt ook voor Belgorod. Dat weten we ook. Militaire bases liggen daar. Maar ook, zeg maar, er is ook enorme schade aangericht in de Koersk-Oblast en de Briansk-Oblast. En dat komt dus door de aanvallen van de neonazies. Dat is Zelensky en zijn club. En de grote vraag is, waarom moet nu die, waarom wordt nu aangekondigd dat die infrastructuur zo goed moet worden hersteld? Dat heeft toch vermoedelijk te maken met het feit dat hij een offensief voorbereidt. Dat zie je op dit ogenblik ook uit het feit dat op 111 plaatsen, dat is echt heel veel hoor.
Barrages.
Ja, exact. We vinden artilleriebeschietingen plaats. Over pakweg, als ik op de kaart goed kijk waar het allemaal ligt, dan zijn dat de Luhansk-Oblast, dan is dat de Donetsk-Oblast en dat Zaporizhia-Oblast. Daar gebeurt dat. Dus pakweg een. Nee, dat nog niet. Gerson ligt daar nu nog buiten. Er gebeurt wel het een en ander. Er vindt ook een redeployment plaats, dus het opnieuw plaatsen van troepen. Maar de echte gevechten vinden plaats, dus zeg maar vooral in het oosten. En daar vindt ook een verversing van troepen plaats. Daar komen nieuwe fortificaties. Maar heel belangrijk is dat dus nu kennelijk, wat blijkt uit uitgelekte stukken, dat Poetin nu heeft gezegd, in maart moet de Donbass veroverd zijn. En dan moeten dus in ieder geval minimaal de Luhansk en Donetsk oblasten helemaal in mijn
bezit. Zegt ook de baas van de Oekraïense militaire inlichting.
Ja, die heeft dat gezegd. En die zijn door de bank genomen wel goed geïnformeerd, moet ik zeggen. En dat klopt ook meestal wel. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij in maart het ook allemaal kan redden. Want hij moet toch wel een probleempje oplossen. Ze zijn bezig onder Gerasimov, de hoogste militaire leider, om de boel te reorganiseren. Het wordt conventionele, grote eenheden worden ingezet. Maar ja, het is nog steeds een zootje. En dus zij zullen, denk ik, moeten gaan vertrouwen. Precies, en dan zijn we weer terug bij Stalingrad. Dat was toch in 43, hè, volgens mij. Waar je dus inderdaad
mensen
nodig hebt. Heel, heel veel mensen nodig hebt. Om, laten we zeggen, in die tijd de kwaliteit van de Duitsers, en interessant nu ook de kwaliteit van de Duitse tanks, te gaan compenseren met enorme hoeveelheid mankracht.
En de ellende is dat kan. En het is verschrikkelijk.
Dat kan. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zat deze week weer in zo'n geweldige conferentie met allemaal van die collega's uit het buitenland. En de stemming begint wel om te slaan. Oekraïne heeft nog steeds kansen. Maar je ziet gewoon met de bijeenkomst die we hebben, virtueel, via Zoom en dat soort toestanden, dat er wel wordt gedacht van, oeps, als ze dit maar gaan redden. En want als je gewoon echt nu naar de cijfers kijkt, we hebben het rekensommetje wel eens eerder gemaakt, maar dat is nu ook weer bevestigd, moet ik zeggen. 300.000, ruim 300.000 man, 300 30 ongeveer zijn er nu ingezet door Rusland.
200.000 dood.
Ja.
200.000.
Nee, niet dood. Dood of gewond.
Dood of gewond.
Uitgeschakeld.
Ja. Uitgeschakeld. Niet meer tot vechten in staat. Dan moet je constateren dat van de 300.000 die in september zijn gemobiliseerd, daar zijn er pakweg 150.000 niet voor ingezet. Mm-hmm. Die worden nu langzamerhand klaargestoomd voor die gevechten. Dus dan zie je al aan het 500.000. Maar wat gedacht wordt, is dat er niet 300.000 zijn opgeroepen, maar inmiddels al 500.000.
En dat de initiële invasie was met 150.000.
En, ja, exact. Zoomen. Dus je gaat nu naar, laten we zeggen, vier keer zoveel. Maar dus je gaat denk ik naar, als dit klopt, die berekeningen, en ik denk dat het klopt. Want we zien daar te veel voor. En als je het allemaal bij elkaar optelt en aftrekt en je gaat nog eens een keer goed kijken wat er gebeurt, kom je gewoon naar 600.000 man. Ja, dat is wel echt heel erg lastig hoor.
Ze maken van kwantiteit, maken ze van kwaliteit.
Ja. Ja. Waarbij dan de grote vraag natuurlijk gaat zijn waar die gaat inzetten. In dat verband zag ik een spannend berichtje dat de Russen in Luhansk, dus het noordelijk deel van de Donbass, het mobiele internet hebben uitgezet.
Ja,
zodat
exact.
Er geen informatie meer naar buiten
Dat past dus ook in dat hele idee dat hij echt bezig is nu met het voorbereiden van een offensief. Ja. En ik denk dat de tijd dringt voor hem. En dat heeft onder andere te maken met die tanks die eraan zitten te komen. En het nieuwe wapenpakket van de Amerikanen met die small diameter.
Wanneer komt die aan?
Ja, dat heb ik ook gevraagd aan mijn collega's. Die weten dat niet. De komende maanden wordt er gezegd. En dat geldt ook voor de tanks. Je moet er ook mee om kunnen gaan. En dus mensen moeten worden opgeleid, moeten worden getraind. Dus als ik Poetin zou zijn, of Gerasimov, dan zou ik nu ook proberen om de druk zo hoog mogelijk op te schroeven. Voordat dat spul allemaal ter plekke is en kan worden ingezet op slagveld. Dus ik vind het een zeer plausibel scenario dat je dat nu aan het voorbereiden bent. En dat je, wetende dat mensenlevens absoluut niet tellen in Rusland, dat je gewoon nu probeert je slag te slaan. Dat wil niet zeggen dat je heel Oekraïne kan veroveren, maar het zou best kunnen zijn dat als je dit doet en nu van die kleine window of opportunity gebruik maakt, dat je in staat bent om de Donbass te veroveren.
Oplopende spanning dus in Oekraïne. En ook, vertelde jij Rob, een heel eind verder naar het oosten.
Jazeker. Heel erg interessant wat Austin op dit ogenblik aan het doen is.
Amerikaanse minister van Defensie.
Amerikaanse minister van Defensie, die zich steeds grotere zorgen maakt met de regering Biden. Dat Taiwan toch op een of andere manier ten prooi valt aan China. Je ziet de spanningen zie je daar oplopen. En wat ik echt ongelooflijk interessant vind, is dat je nu ziet dat de Amerikanen in hoog tempo bezig zijn om bondgenoten te organiseren in dat gebied. Dus met Japan is er een deal gesloten om de samenwerking te intensiveren. Het is ook allemaal gericht op China.
Filipijnen.
De Filipijnen gebeurt nu. Er komen extra Amerikaanse bases in de Filipijnen.
9 locaties.
Exact. En wat je daarbij ziet is dat het vrij opmerkelijk is dat onder Duterte, ja, die schoof in de richting van China. Maar vervolgens zijn er ook weer problemen ontstaan in verband met de claims die China heeft op de Zuid-Chinese Zee. Ja. Wat de Filipijnen direct raakt. Dus die schuif, ja, die hink op twee gedachten. Moet ik nou wat met China? Moet ik nou wat met Amerika? Je ziet nu dat, interessant genoeg, onder Marcos, de nieuwe president, de zoon van de oude, waarvan werd gedacht, en dat bleek ook tijdens de verkiezingsretoriek, dat hij dat zou willen, namelijk meer naar China. Dat is dus niet zo. Die is dus gewoon nu omgezwaaid en is naar Amerika gegaan. Er komen grote oefeningen nu tussen de Filipijnen en de Chinezen. Er wordt de Amerikanen en de Filipijnen. En even verderop zie je dat dergelijke bewegingen ook gaande zijn, maar dat levert nog niet veel op met Indonesië. Ja. Indonesië kijkt heel sterk naar China. Vrij pragmatisch wordt er ingestoken. De Chinezen die investeren flink in de infrastructuur in dat land. Dus Jakarta en Bandung wordt een hoge snelheidslijn aangelegd. Ook met Chinese, onder andere met Chinees geld. Dus je ziet in dat hele gebied enorme bewegingen, waarbij de Amerikanen nu bezig zijn om eigenlijk
containment.
Containment te doen van China.
Je hebt ook bijna een soort ring rond de kust van China. Van Japan, de Filipijnen naar Taiwan.
Exact. Het meest noordelijk gelegen eiland van de Filipijnen is Ibayat. Dat ligt dus slechts 140 kilometer van Taiwan af. Hè?
Ja.
Dus het is ongelooflijk. Japan wordt geholpen met de opbouw van de krijgsmacht. India natuurlijk, Indonesië, Filipijnen. En China heeft geen bondgenoot.
Grote prijs is Indonesië volgens mij.
Ja, de grote.
Dus de president die heeft acht keer met Xi gesproken. Veel, veel vaker dan met Trump en Biden bij elkaar. Hoe dat gaat lopen weet ik niet. Ik heb wel eens een keer lange tijd geleden, een paar jaar geleden, allemaal discussies hierover gehad in Jakarta. Dat was buitengewoon interessant. En toen bleek ook het pragmatisme. Men wil ook gewoon geen gedoe hebben in dat gebied. Dus keuzes maken liever niet.
Ja.
En dat, daartoe word je wel, denk ik, nu gedwongen.
Ja.
In de huidige situatie. Je ontkomt er niet meer aan om keuzes te maken.
Ja. Spannend dus ook in die regio. Ja. Dan gaat over een paar dagen Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, naar Beijing. Dus misschien kunnen ze daar wat nuttigs bespreken. Maar ik geloof dat weer een beetje een donderwolkje daarboven hangt in de vorm van een spionageballon.
Ja, die hangt boven Montana. Ja. Dat is wel een beetje amateuristisch eigenlijk.
Nou ja, ik weet niet wat het is. Kijk, ook westerse krijgsmachten hebben belangstelling gehad voor dat soort ballonnen. Als ik tenminste weet wat voor ballon dat is. Maar dat zijn ballonnen die je heel hoog in de lucht kan laten vliegen. Die kun je boven een bepaald gebied laten vliegen.
Ja.
Het is eigenlijk een armluisoplossing voor satellieten. Je kunt ze manoeuvreren en ze zijn goedkoop. En het maakt ook niet uit of ze worden neergeschoten. En dan hang je er weer een nieuwe in. En het is bovendien zo dat het lastig is omdat ze zo hoog vliegen, om ze daadwerkelijk uit te schakelen. Als het om zo'n ballon gaat, maar dat weet ik dus niet op dit ogenblik, dan is het, wel interessant dat gebeurt. Maar ik zou dan echt wel eerst moeten weten, waarom hangt dat ding daar? Wat wil je ermee? Wat voor sensoren zitten daarin? Maar dat soort ballonnen bestaan even, dat is nu even de conclusie van dit verhaal. Dat is zeker, die ballonnen bestaan. En ook in Nederland hebben die discussies wel eens gehad. Zou je zo'n ballon moeten hebben om bijvoorbeeld te hangen boven een slagveld in Mali? Ja. Die discussies zijn er wel geweest. Want veel landen zijn niet in staat om satellieten te lanceren. Nederland doet dat nu bijvoorbeeld wel met hele kleine satellieten. Maar het geeft een enorme flexibiliteit in je inlichtingenpositie. Ja. Ik ben heel benieuwd of dat ook zo'n ballon is die daar nu boven hangt. En dat weet ik gewoon niet.
Wat ik interessant vind, ze Amerikanen willen niet uit de lucht schieten, want dan krijg je debris. Er lopen dus mensen onder, dat kan je niet hebben.
Oh, dat is zo weinig.
En wat ook nog hier, dan zijn weer een defense official zeggen van ja, het is een beetje gek dat ze doen. Want ja, geeft het nou een meerwaarde? Want met satellieten kan je natuurlijk ook alles doen. Maar goed, dit is veel goedkoper.
Ik heb ook geen idee. Dat is voor mij ook de grote vraag. Ja. Waarom ze die doen? En dat hangt er weer vanaf wat voor sensoren erin zitten.
En dat ding zit boven Canada, heeft hij ook weken gehangen. Hè? Dus dat is wel heel grappig, dit allemaal.
Nou ja. Hey, we zijn de hele wereld weer over. Morgen praten we over de rol van Turkije. Ontzettend belangrijke positie tussen Oost en West. Voor nu weer bedankt.
Tot morgen.
Tot morgen, jongens.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.